Dit is echt het getrouwe overblijfsel, hè? Als het buiten weer mooi weer begint te worden, dan... Daarom houden we in april ook altijd op, want in mei, juni is het veel moeilijker om de mensen nog uit hun mooie tuin te krijgen. In voorjaarsbloei. Maar u hebt nog een paar mooie vragen ingediend, hoor. Jozef en Maria hadden elkaar gevonden. Beiden waren zij lijdzaam. Jozef in het aanvaarden van de zwangere Maria en zij in het aanvaarden van de zwangerschap. Mij geschieden naar uw woord. In dit gezin heeft de Heer Jezus ook de opvoeding gekregen die bij zijn opdracht paste. Ja, dat vind ik wel een mooie gedachte. We hebben nou Maria maar een beetje terzijde gelaten. Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk hoe zij dat heeft ondergaan. Als je nagaat hoe vroeg vrouwen werden uitgehuwelijkd, dan hebben sommigen wel de gedachte geuit dat ze misschien ook niet ouder was dan een jaar of 15. Dat zij dan maar gebeurde. A, dat er een engel op bezoek komt. Dat maak je ook niet elke dag mee, tenminste ik niet. En dan met zo'n boodschap, je gaat een kind krijgen. Want dat meisje, ik ben helemaal niet getrouwd, hoe kan dat nou? Ik heb geen omgang met een man. En dan ook nog dat kind zal uit de Heilige Geest geboren worden. Dat is allemaal toch wel heel eng en heel bedreigend. En dan de eenvoud waarin zij zegt, dus zie de dienstknecht, maagd des Heeren, mij geschieden naar uw woord. Ja, daarom zullen alle geslachten haar zalig prijzen, wordt ervan gezegd. Ik denk dat wij uit de reactie tegenover de Rooms-Katholieke ophef die van Maria wordt gemaakt, wel eens vergeten haar zalig te prijzen. Terwijl alle geslachten opgeroepen worden dat te doen. Ik vind dat wij wel een beetje het kind met het badwater hebben weggegooid wat dat betreft. Tenminste, wanneer is de laatste keer geweest dat u haar zalig geprezen hebt? Ja, zie je, daar heb je het nou. Dus het is toch wel heel erg bijzonder. Maar ik geef toe, het is een beetje moeilijk omdat men doorgeschoten is ten aanzien van Maria in de andere richting. Dat is waar. Maar als je dat gezin zo bekijkt, ik ben wel eens in Nazareth geweest en dan kijk je daar in het huisje, boven door een gat heen. Het is wel een beetje eigenaardig. Het is moeilijk om je dat nog voor te stellen hoe dat daar uitgezien heeft. Want dan kijk je geloof ik in de werkplaats. En rond het huisje is een hele kerk gebouwd. Het moeilijk om het nog op te roepen hoe dat was. Maar zeker, ja, heel bijzonder. De timmermans werkplaats. Jozef en Maria, lijdzaam. Overgegeven aan de wil van God. Zo zou ik misschien kunnen samenvatten voor die twee. Hoe moet je als christen handelen in het spanningsveld van lijdzaamheid en het willen opkomen ook voor jezelf, voor je gezin en de gemeente? Een andere vraag, als er voortdurend een beroep op je wordt gedaan wat betreft allerlei hulp en karweitjes voor anderen, hoe ver moet je dan daarin meegaan? Of moet je te allen tijden anderen dienen? Die vragen had ik wel een beetje verwacht en ik zag er ook wel een beetje tegenop. Want ik vind het erg moeilijk om daar een goede tussenweg in te wijzen. Er is natuurlijk in bepaalde zin wel een opkomen voor jezelf. Mensen kunnen ze ook helemaal zichzelf wegslijten in de dienstbaarheid aan anderen, omdat ze zich daarvoor verplicht voelen. Komen daarbij aan eigenlijke zaken, hun eigen zaken vaak niet meer toe. En ze menen dat ze dat ook verplicht zijn dat te doen. Ze moeten dienstbaar zijn en hebben niet in gaten dat anderen eenvoudig misbruik van hen maken. Ik vind er een heel groot verschil in zitten als je in een bepaalde gemeente bent en mensen doen elke keer een beroep op je omdat ze weten dat jij toch nooit nee kan zeggen en maken op die manier misbruik van je. Dat is toch wel wat anders dan de lijdzaamheid waarbij het erom gaat dat als de een je op de rechterwang slaat, je ook die linkerwang moet toekeren. Dat zijn toch wel heel verschillende dingen. In het eerste geval gaat het echt niet per se om de lijdzaamheid omwille van Christus. Integendeel, die broeders en zusters die misbruik van jou maken, die zouden zelf beter moeten weten. En in dat opzicht zeg ik dan wel eens tegen mensen, je moet ook eens een keer nee durven zeggen. Je moet ook eens een keer voor jezelf opkomen in de zin dat je tijd moet hebben om op adem te komen. Dat je ook je eigen gezin niet moet verwaarlozen. Durf ook eens nee te zeggen en ook eerlijk te zeggen waarom. Het kan ook heel gemakkelijk gebeuren dat andere mensen zomaar misbruik van je maken omdat ze je eigenlijk appelleren aan je zwakheid. Maar als het gaat om het getuigenis van Christus, dan is dat een heel andere zaak. Laten we daarbij ook een paar factoren, nou we het daar toch over hebben en dat zat er ook in, een paar andere factoren daarbij betrekken. Als je van karakter een zwakke persoonlijkheid bent, iemand die makkelijk over zich heen laat lopen, dan is er een groot gevaar dat je dat karakter verwart met deze lijdzaamheid. Er is een natuurlijke zachtaardigheid die niet per se hetzelfde is als de christelijke zachtmoedigheid. Misschien dat mensen die van nature zachtaardig zijn ook makkelijker leren om als christen zachtmoedig te zijn. Dat is mogelijk. Maar het gaat toch om een groot verschil tussen het natuurlijke en het geestelijke. Sommige mensen die zo makkelijk misbruik van zichzelf laten maken, daar is dat heus niet altijd per se omdat ze zo geestelijk zijn. Soms ook gewoon omdat ze een zwakke natuur hebben. Dat ze moeilijk anderen kunnen weerstaan. Het mooiste is de lijdzaamheid, juist bij iedereen, elke christen is het mooi, maar daarbij waar je met sterke persoonlijkheden te doen hebt, die dan toch die lijdzaamheid geleerd hebben, daar maakt het eigenlijk veel meer indruk. Want daar loop je niet het gevaar die lijdzaamheid toe te schrijven aan hun natuurlijke zachtaardigheid. Mozes was een sterke persoonlijkheid en vrij driftig van aard. Als je dan later van hem leest dat hij de zachtmoedigste mens op aarde was, nou dan weet je heel zeker, dan gaat het niet over zijn natuurlijke karakter. Dan gaat het om iets dat hij geleerd heeft in de school van God. En dat de natuurlijke driftkop er nog steeds in zat, dat zie je uit het feit dat hij kwaad was op Israël en op de rots sloeg, terwijl hij alleen tot de rots had moeten spreken. Dus die oude aard zat er nog steeds in. Maar in de geestelijke school van God had hij geleerd wat zachtmoedigheid is in de kracht van de Heilige Geest. Alleen daar waar hij weer vleeselijk werd, daar kwam zijn eigen aard weer naar boven. Dus je moet wel onderscheid maken tussen mensen die van nature toch meer geneigd neigen naar de kant van het doetje, sorry voor de uitdrukking, en die dan juist moeten leren om wat sterker te zijn en te leren het woordje nee uit te spreken. Begin maar eens te oefenen met het op te schrijven. En dan, tenslotte, vind je dan misschien ook wel de kracht om het een keer uit te spreken. Mijn vrouw zegt dat ook wel eens een keer als het gaat om het aannemen van bijbellezingen. Je moet ook eens nee durven zeggen. Nou, ik heb voor Veenendaal alweer toegezegd, dus daar is het te laat voor. Maar dat moet je inderdaad kunnen. En daarom zou ik vooral toch de aandacht willen vestigen op dat onderscheid tussen natuurlijke zachtaardigheid, een meegaandheid waarbij mensen heel makkelijk in een bepaald spoor doorgaan en volgzaam zijn van nature. Maar als iemand die van zichzelf een leidersfiguur is, een sterke persoonlijkheid, en dan toch de leidzaamheid om Christus wil kennen, ja, dat is heel bijzonder. Zo eentje was Paulus er, zo eentje was de Heer Jezus zelf. Dat hij een sterke natuur had, dat geloven we sowieso natuurlijk al wel. Maar dat zie je uit de manier waarop hij het tempelplein kon schoonvegen. Daar zie je dat hij bepaald geen watje was, met alle eerbied. Daar zie je wat voor kracht er in hem schuil ging. En dan toch te zien hoe hij zich laat geestelen, laat uitschelden. En niet protesteert, niet terugscheldt, zoals het staat in 1 Petrus 2... en dat over zich heen laat gaan, dan zie je, dat is werkelijk iets uit de Heilige Geest. Dat is dus erg belangrijk dat te onderscheiden. Als mensen zwak zijn qua persoonlijkheid, dan moet je ze helpen een sterke persoonlijkheid te worden. En als sterke persoonlijkheid dan toch de leidzaamheid te leren, daar waar het gaat om de eer en de naam van Christus. Om het lijden om der gerechtigheid wil, zoals het daar staat. De echte tzaddik lijdt om der gerechtigheid wil. Dat wil zeggen, die houdt vast aan de gerechtigheid. En dat is wat anders dan nee te zeggen tegen iemand die weer het zoveelste beroep op je doet. Dat is niet onrechtvaardig om dan ook eens een keer nee te zeggen. Maar als het gaat om de ongerechtigheid in deze wereld, en jij staat pal in de gerechtigheid van God tegenover die ongerechtigheid, en je moet dan lijden, dat is de leidzaamheid waar het over gaat. En dat is niet dat maar iedereen misbruik van je kan maken. Het gaat om een leidzaamheid tegenover het onrecht in deze wereld, een leidzaamheid die gepaard gaat met het lijden om de naam van Christus. Dat is wel een heel verschil. Nou, dat waren eigenlijk deze twee vragen die een beetje in dezelfde richting gingen. Ik hoop dat het onderscheid een beetje duidelijk is. Dan heb ik nog een uitsmijter voor u. Na dit thema van vanavond kunnen we dan zeggen dat Bush een tzaddik is. Bush staat hier met CH geschreven. Ik dacht eerst dat het over Boudewijn Buch ging. Maar ik neem aan dat toch die CH staat voor Bush, George Bush. Dat hij een tzaddik is. Weet u, de moeilijkheid zit hem al daarin. Dat een politiek leider, zeker een president van de Verenigde Staten. En dus daarmee de politiek gesproken machtigste man op aarde. Ik zou het haast zo willen zeggen, weinig gelegenheid heeft om een echte tzaddik te zijn. De bergrede is ook niet voor presidenten geschreven. Stel je voor dat Bush zou zeggen na de 11e september 2001... nou, nu moeten wij Osama Bin Laden ook maar de andere wang toekeren. Hier hebben we nog een paar hoge gebouwen, ga je gang maar. Dat is niet geschreven voor overheden. Integendeel, overheden dragen het zwaard niet te vergeefs en hebben de plicht van vergelding. Terwijl het in de bergrede gaat om de individuele discipel die om de naam van Christus bereid moet zijn ook de andere wang toe te keren, geldt voor de overheidspersoon, dus ook voor de christelijke overheidspersoon, dat hij het beginsel van de vergelding moet toepassen. Daarvoor is het zwaard hem toevertrouwd. Moeilijkheid is dan wel, maar dan ga ik mij op glad ijs begeven, of deze oorlog een vergelding is. Dat is net als dat de een bij jou inbreekt, die geeft de ander er een dreun voor, want het was Osama Bin Laden met zijn Al-Qaeda-kliek die het World Trade Center heeft verwoest en niet Saddam Hussein. 70% van de Amerikanen gelooft wel dat Saddam Hussein en Osama Bin Laden onder één hoedje spelen, maar daar is totaal geen enkel bewijs voor. Het is ook niet zelfs per se vanzelfsprekend. Dus als het Saddam Hussein, als het Bin Laden was die je deed en je straft Saddam Hussein ervoor, dan is dat toch een eigenaardige opvatting van de gerechtigheid. Dus Amerika werd niet aangevallen, Amerika was niet bedreigd. Dus je kunt daar wel eens een balletje over opgooien in hoeverre we hier te maken hebben met gerechtigheid. Hoewel we aan de andere kant blij zijn als er aan dat bewind van Saddam Hussein een einde wordt gemaakt. Maar vandaar dat ik dus toch globaal zeg, George Bush heeft weinig kans om een tzaddik te zijn in zijn positie. Dat maakt het ook moeilijk om een christen te zijn en president van Amerika. Dat is een rare toestand trouwens, want als je geen christen bent kun je nooit president van Amerika worden. Dan krijg je niet genoeg stemmen. En als je wel een christen bent kun je volgens mij ook nooit president van Amerika worden. Als u het vatten kunt, dan begrijpt u wat ik bedoel. Dat is een groot probleem. Maar ik zou dus bepaald niet bij George Bush aan een tzaddik denken. Mag ik u een ander voorbeeld van een tzaddik geven? U weet, vrij vroeg in die oorlog werden er vijf jonge mensen, soldaten, krijgsgevangen gemaakt van de Amerikanen. Onder hen was één vrouw. Van minstens twee van die vijf is intussen bekend geworden dat zij christenen waren. U kunt zeggen, past dat dan wel bij soldaat zijn? Nou, dat is nou weer een andere discussie. Maar ze waren christenen, ze waren doodsbang, dat kon je ook zien op die beelden. Ze waren doodsbang, dat is ook heel begrijpelijk. We weten van 12 jaar geleden hoe die krijgsgevangenen werden gemarteld en geslagen en verschrikkelijke dingen hebben ze daardoor gemaakt. Geen wonder dat ze doodsbang waren. Op een bepaald moment begonnen die twee tegen elkaar te zeggen, we hebben maar één middel over, laten wij intens gaan bidden dat God uitkomst geeft. God is een God van wonderen. En laten wij intens gaan bidden dat God uitkomst geeft. En ze begonnen te bidden. En na 30 minuten zwaaide de deur open en daar stonden twee Britse soldaten. Dat is toch wel een wonderbaarlijke verhoring. Ze zijn intussen vrijgelaten en het geloof dat het goed gaat met ze. Maar ik vind dat wel heel bijzonder. Als je in zulke omstandigheden bent en je roept tot de levende God en hij geeft voordat het gebed ten einde is. Je moet dus ook niet te gauw opgeven. Voordat het gebed ten einde is. Geeft God zo'n wonderbare verhoring. Dit geloofsvertrouwen en ook het geloof in de kracht van het gebed, dat doet me wel aan die tzaddik denken. Ik denk bij een tzaddik eerder aan die twee jongens dan aan George Bush. Als u niet erg vindt. Nou, dat viel dus nogal mee, want meer vragen heb ik niet gekregen, tenzij dat u te lui was om hem op te schrijven en hem nu nog mondeling wil stellen. De jarige mevrouw die heeft eigenlijk het bijzondere voorrecht om een vraag te mogen stellen, vind ik eigenlijk. Zij heeft die lekkere tractatie voor ons daar neergezet. Hebt u een vraag?
Nou, een vraag niet zozeer, maar mijn houvast is eigenlijk in het geloof te danken voor alles.
Mm.
Ik ben toen ik 30 was genezen van een demonische macht. Op het ene moment dan was ik genezen. Doorgebed. Een oom die bad nou elke dag voor mij eigenlijk. Ik kwam uit Amerika, ik geleef op Instagram. En ik kwam in mijn huis 14 dagen. En in die 14 dagen ben ik genezen. Maar ik dacht, ik moest naar het heen wat. En God liet me alles zo. Ik ben niet op een gebed op een zorg van Jan Zijlstra zo. Nee, bij mij gewoon in de kamer is het gebeurd. En die man die kwam met zijn vakantie houden eigenlijk bij mij. En die merkte dat hij bij zeven was. En toen zegt hij, je moet bij Jezus terecht.
Hm.
Nou, en toen begon de strijd, hè. Want ik was bezet, ik ben koerierster geweest en veel angst meegemaakt. En daardoor had echt een angstmacht mij van komen te pakken. Nou, en toen ook liep van het kastje naar de muur. Ik wou eruit, dat mijn oom niet meer zien. Oom bleef, en dat wil ik u allen doorgeven. Als u met mensen het moeilijk krijgt, blijf de Heer lopen en prijzen en danken. En ga niet terug, deinzen en oom, wat moeilijk, niet meer doen. Nee, doorzetten. Dat deed mijn oom ook. Die ging door met lopen en prijzen. Nou, ik kreeg het zo Spaans benauwd. En de Heer liet me vergeten dat ik naar de zenuwarts toe moest. En toen die dag daarop, een dag later. Toen zegt mijn man tegen me, was dat brandpunt geweest? Heeft ze me maar geholpen? Ik zeg, niks, helemaal niks. Ik zeg, maar dan ga ik vandaag naar de zenuwarts en dan zal het wel gebeuren. Tenminste, dan kan ik er weer tegen. Nou, en ik belde, en toen zegt die vrouw van die dokter Kaas Benny, die zegt, mevrouw Eilander, mijn man heeft gisteren anderhalf uur op u zitten wachten, wat gisteren moet komen. Ik zeg, ik ben zo aan mijn eind, ik moet vandaag geholpen worden. Ja, ja. Nou, om 1 uur mocht ik bellen. En ik bel om 1 uur. En ik kreeg te horen dat ik dinsdag over 14 dagen terecht. En toen was het eerste boven. Die zei, geef je mij op. Want ik had het pas, nou ja, dat kan ik een kant op maken. Maar direct achter de Heer, geef je nu aan mij op. Ik zeg nou weer, dan helemaal aan u. En op hetzelfde moment, de angst was weg. En oom gaat buiten en ik kom te weken, want als hij kwam, ik vloog verder en nu aan mijn huis gekomen. Ik ging naast hem op de bank zitten. En even een half uur me laten zitten. Hij was zo wijs. Hij ging niet meteen praten. Hij liep me tot rust komen. Nou, toen heb ik, ik ben met die zenuwarts geweest. 20 dagen later.
Mm.
Alleen, hij dacht dat hij een doodzieke vrouw daarvoor zou zien. En ik kwam de spreekkamer binnen en rustte met mevrouw Eiland. Ik zei, bij mij? Uitstekend. Ik zei, ik ben zo dankbaar dat u me niet hebt kunnen ontspannen 14 dagen geleden. Ja. Ik zei, dan nog geen reden horen. Wat, zegt u? Nou, vertel u dat maar eens. Zo bang als ik voor mijn oom was, zo bang werd hij voor mij. Want hij zat nog steeds verder achteruit. Hij zegt, mevrouw Eiland, hier is een groot wonder gebeurd. Ik zie dat u behoudt wat u bezit en ik zie u nooit
Dat is een mooi getuige. Ik weet niet of je het allemaal gehoord hebt. Ik weet ook niet of het op het bandje terecht gekomen is. Maar het was mooi. Mensen die thuis naar het bandje luisteren, het was mooi. En weet u, het allereerste wat u zei, en ook aan het eind kwam dat ook weer naar boven, dat is de dankbaarheid, de lofprijzing. En dat is typerend. Als je naar de psalmen kijkt, daar heb je natuurlijk het portret van de tzaddik. Niet zozeer alleen maar wat hij zegt, maar ook dat hij het zegt. En dat hij zo vaak ook in moeilijke omstandigheden de Heer prijst. Dat is een kenmerk ook van de Nieuwtestamentische tzaddik. Als je kijkt naar een tekst in Efeze 5 vers 18, die is niet alleen voor pinkstermensen, maar ook voor gereformeerde mensen en evangelische mensen van allerlei soort. Daar staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt gevuld met de Heilige Geest. En dan moet je het lezen in de Statenvertaling, al die deelwoorden die erachteraan komen. De sprekende tot elkaar in lofzangen. Dat ik de psalmen vergeten hoor. Neem me niet kwalijk. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Maar waar het mij om gaat is dat die vervulling met de Heilige Geest zich manifesteert in lofprijzing. En als je zingt, ben je nog niet automatisch bezig lof te prijzen. Zo makkelijk gaat dat niet. Dan moet het ook echt uit je tenen komen. Echt van binnenuit. Als je vol bent van de Heilige Geest, ga je de Heer prijzen. En ik vond het mooi wat u vertelde van uw oom. Dat hij niet constant maar smeekte. Maar dat hij constant prees. Ik heb dat vaker gehoord. Ik heb dat ook zelf al beleefd. Als ik dacht van kwalen waarvan ik genezen was, wonderbaarlijk genezen was, en ik dacht dat ze weer opkwamen, dan zou ik vroeger gedacht hebben, daar komt het weer. En nu begin ik maar meteen de Heere God te prijzen en dan verdwijnt het zo weer. De kracht van de aanbidding, van de lofprijzing, dat hoort erbij. Wat doet Maria? U gaat nog een nieuw getuigenis. Maar over Maria wil ik dat nog even vertellen, want Maria is een beetje tekort gedaan. Als Maria bij Elisabeth is, u weet, Elisabeth begint te prijzen, Zacharias begint te prijzen, ze beginnen allemaal lof te prijzen. En dat doet Maria ook, de lofzang van Maria, het Magnificat. In de tijd dat men alleen nog maar psalmen zong, mocht toch de lofzang van Maria er ook bij. Dat is toch een bijzondere uitzondering. Het Magnificat, waar Luther al zo'n mooi boekje over geschreven heeft, de lofprijzing van Maria. En dat is een uiting van de Heilige Geest. Dat van Zacharias, van Elisabeth, vervuld met de Heilige Geest. Van Maria staat het niet. Ik denk, die zat al sowieso zo vol met de Heilige Geest dat het niet apart vermeld hoefde te worden, denk ik. Maar van die anderen wel, vervuld met de Heilige Geest en ze gingen lofprijzen. En profiteerden ook trouwens. Dat is heel bijzonder. Wou u nog een aanvullend getuigenis geven?
Nou, ik wou alleen nog maar iets zeggen dat ook zo heel belangrijk is. Dat mijn oom, voordat hij weer terug heeft, zegt een stille tijd, dagelijks met de Heer. En dat, vooral in onze baptistengemeente hebben we dat ook vaak in het openbaar naar voren gebracht. Het is niet zo speciaal 's morgens, maar elke dag. Geen dag. We kunnen hierin groeien. En de vijand maakt ze in het begin zo wijs dat we geen tijd hebben. We moeten dit doen, we moeten dat doen. Maar hoe meer we gehoorzaam zijn aan zijn opdracht, zoek eerst mijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ja, alle andere dingen zullen worden geschonken.
Amen.
Dat is absoluut waar.
Nou, deze mevrouw was jarig vandaag, is nog steeds trouwens. Dus als u jarig bent, dan hebt u het speciale voorrecht dat u hier ook het woord mag voeren. En u hebt volkomen gelijk. En daarmee is de cirkel trouwens gesloten, want daarmee zijn we weer terug bij Psalm 62. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Dus ook de aanbidding en de lofprijzing hoeft niet altijd zo luidruchtig. Daar staat in Psalm 65, u komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. Stille tijd mag soms letterlijk heel letterlijk betekenen stil worden voor God. Bovendien, als je stil wordt voor God, dan heeft hij tenminste ook eens de kans om wat terug te zeggen. Stil worden is ook niet alleen maar lofzang. U komt stilheid toe een lofzang, maar het is ook stil worden voor God om naar zijn stem te luisteren. Het hoort allemaal bij het leven van de tzaddik. En daarmee is deze avond beëindigd. We gaan samen de Heere danken en prijzen. We hebben alle reden om dat te doen, Heer, onze God, onze Vader, om uw lof te zingen. Wat is er mooier dat een tzaddik zou kunnen doen dan u te prijzen, u groot te maken, als de grote, machtige schepper en onderhouder, als de verlosser God, die in de Heer Jezus tot ons gekomen is met die machtige verlossing en verzoening die u door hem hebt tot stand gebracht. We mogen u prijzen als de God die ons elke dag omringt met uw zorg. U hebt ook onze zuster willen sparen en zegenen tot hiertoe. En zegen haar ook verder in een nieuw levensjaar. Zegen ieder van ons, ook nu we weer voor enkele maanden uit elkaar gaan. Bewaar ons op de weg die ieder van ons te gaan heeft. Die wegen zijn heel verschillend. We hebben heel verschillende taken en opdrachten en bedieningen in ons leven. Maar dat waarin we mogen overeenstemmen, is dat elk van ons een rechtvaardige mag zijn voor uw aangezicht. Leer ons in het spoor van de Heer Jezus te gaan. Leer ons sterke persoonlijkheden te zijn en toch leidzaam. Leidzaam als het gaat om het lijden om de gerechtigheid, het lijden om de naam van de Heer Jezus. Leidzaam als het gaat om uw getuigenis, om het evangelie in deze wereld. Leer ons leidzaam te zijn, leer ons aanbidders te zijn. Leer ons stil te worden voor u, om ook uw stem in onze levens te horen. Leer ons achter de Heer Jezus aan te gaan. Wees u met ons in de komende tijd. En als de Heer Jezus nog niet gekomen is, wilt u ons dan ook in september weer bij elkaar brengen. En ons ook dan een goed seizoen geven. We mogen u ook samen vragen om duidelijkheid over het onderwerp. We leggen ook dat in uw hand en weten dat u ook daarop antwoord zult geven. We vertrouwen ons in alle dingen aan u toe, ook voor de weg naar huis nu. Leid ons door uw genade en tot eer en grootmaking van uw naam. Amen.